Hele goedemorgen. Boven deze preek heb ik geschreven: God raakt nooit op. God raakt nooit op. En we lezen en we vallen zomaar een verhaal binnen. En Elia, de Tisbiet uit de inwoners van Gilead, zegt tegen Ahab: zo waar de Heer van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Zo, ja, dat is mijn boodschap. Uit het niets verschijnt Elia hier. Hij verschijnt ten tonele. We hebben nog niets over hem gehoord in de Bijbel. Pats boem, het lijkt wel alsof hij uit de hemel komt vallen. Zoals hij hier verschijnt, verdwijnt hij straks weer pats boem naar de hemel. Elia, zijn naam weet je wat het betekent, hè? Yahweh is God. Hij die is. Hij die zegt: ik zal er zijn en ik ben. Elia, zijn afkomst is niet bekend. Zijn vader niet, zijn moeder niet. Hooguit dat hij waarschijnlijk een profetenopleiding heeft gedaan. Getrouwd, ja of nee? Het is niet van belang. Weet je wat van belang is? God kan bij Elia terecht. God kan bij Elia terecht. Dat is van belang. Al dat andere niet. Kan God vanmorgen bij jou terecht, in je hart, met zijn woord wat glanst, met zijn woord wat inzicht geeft, met zijn woord misschien van wijsheid, van bezieling deze morgen? En dan is het zo mooi dat Jacobus iets over Elia schrijft. Elia was een mens net zoals wij. Eenvoudig, hè? Hij was een mens net als wij. En hij deed een vurig gebed, schrijft hij. Een gebed, vurig, heeft hij met God. Gebed, gesprek met God. Voor ons gesprek met Jezus en God. Het is vurig bij Elia, staat er. Nou, de enkele, eenvoudige vraag is dan: hoe vurig is mijn gebed? Hoe vurig is mijn gesprek met God? Er kan een heleboel gebeuren om de vurigheid eruit te halen. Misschien ken je dat. In vurigheid zit een gloed, dat hoor je, hè? Vuur, vurig, verlangend. Het is de gloed van je ziel. En er komt dan Gods geest, Gods gloed bij. En er komt een vurig gesprek tussen God en Elia. En zo wil God en Jezus ons gebed aanvuren. Denk er nog maar eens aan als je deze week bidt. Hoe vurig bid ik? En let op, het is niet te maken. Het is met je hart, met je ziel. En het kan wel in je opstaan als je ertoe aangevuurd wordt. Nou, even een klein stukje geschiedenis. Ik zei al, Elia verschijnt opeens, hè? En hij komt bij koning Ahab. Wat is nou hiervoor gebeurd? Na de dood van Salomo valt Israël uiteen. Je hebt een Noordrijk en een Zuidrijk. Het Noordrijk is Israël met Samaria als hoofdstad. En het zuidelijke Juda met Jeruzalem als hoofdstad. En er zijn verschillende koningen die elkaar opvolgen. En op een gegeven moment is Omri koning. En Omri is heel succesvol. Een succesvolle koning. Het lijkt wel de Gouden Eeuw in die tijd. Economisch en politiek gaat het geweldig. Het land groeit en bloeit. Er is genoeg. Maar goed, waar de rijkdom toeneemt, wil de God van Israël wel eens uit het zicht verdwijnen. Ahab, hij is een koning. En weet je wat 1 Koningen 16 schrijft? Ik weet niet meer of ik hem erop heb gezet. Ja. Ahab doet wat slecht is in de ogen van de Heer. Zijn gedrag is nog erger dan dat van zijn voorgangers. Dat is me wat, als dat over je geschreven staat. Nog slechter dan zijn voorgangers. Hij gaat zijn eigen gang. Wat hem goed doet. Hij trouwt met Izebel, de koningin des hemels. Hij trouwt diplomatiek. En zij is de dochter van de koning van Sidon in die tijd. En eigenlijk is dat de aartsvijand van Israël. Dus daar trouwt hij mee. En hij trouwt ook met haar God. Zo simpel is het. Want zij is de baas. Dus voor die het weet knielt Agab voor Babel. Staat er een tempel en hoge Asherapalen. Het gaat heel snel met die God aanbidden bij hem. Oké, Babel. De God die hij aanbidt. Wat is dat dan? Ik vind dat soms best zoeken naar dat te vatten voor deze tijd. Want je kan zo makkelijk zeggen, ik aanbid Babel niet en ik ben niet als Agab. Maar toch, soms, misschien, in kleine dingen. Babel is een afgod die tegenover onze levende God staat. Babel is de God van de heb. Hij wil je hebben met zijn gedachten, met zijn afgoden, met zijn gedragingen. En ik zei net al, God is de God van, ik ben, ik zal er zijn, jij mag er zijn. Babel hult zich altijd in de tijdsgeesten. Welke tijdsgeest het toen was of nu. Babel wil zich verhullen daarachter. Dus als je in deze tijd kijkt, zie je het individualisme. Het geweld, de oorlog, het ik, het... Weet je, denk er zelf eens over na. Wat zou Babel nog in mijn leven kunnen zijn? Wat aanbid ik eigenlijk nog boven onze Heer? En dat kunnen soms kleine dingen zijn, en dat werd in de zang niet zo genoemd, die je soms zelf nog niet ziet. En later gaat zien of de Heer het laat zien. Ik dacht bij die gedachte, hoe ben ik als ik naakt ben voor God? Als je helemaal naakt bent met alles wat in je is, dan kan je tegenkomen wat nog van Babel is en wat je nog merkt. En Elia hoort van God dat hij naar Agab moet. En niet met een mooie helsboodschap hebben gehoord, hè? Nee, met een donderpreek kan je zeggen. De hemel sluit zich, geen dauw meer, geen regen. En Elia doet wat God zegt. Hij durft te gaan. Was jij gegaan met zo'n boodschap naar onze grote koning? Ik weet het niet, maar hij aarzelt niet. Hij doet het. En hij komt daar binnen en hij staat dan... Die pak ik zo meteen. Er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daar staat hij dan. Dat zegt hij. Wat ik daarin hoor, is een gevolg, een vermaning. Agab is Babel gaan dienen. Het gevolg is de hemel sluit. Daar waar ik Babel ga dienen, sluit de hemel zich. En waarom zegt God dit nu? Wat denk je wat God en Elia willen? Dat Agab toch tot inkeer komt. Dat hij weer terugkomt bij de levende God. En zijn volk voorgaat in het dienen van die levende God. Dat is altijd de wens van God voor ons. De wens van God voor de ander. Het is een soort vermaning, kan je zeggen. Vind je dat een leuk woord? Vermaning? Is dat niet, hè? Ja, als je het goed verstaat, wel. Soms kan het binnenkomen met een klap of een dreun, een vermaning, maar dat is nooit door God bedoeld. Een vermaning is altijd bedoeld om je op de rechte weg te brengen. Om je inzicht en wijsheid te geven. En durf je je dan terug te laten roepen door God, door een vermaning die hij spreekt in je hart. Agab hoort het zometeen niet. Maar zie het voor je, Elia komt daar binnen, hè, in het grote paleis. Hij komt daar binnen, hij stelt zich niet voor, hij zegt niet, hallo, ik ben Elia. Ik kom van God, ik kom jou een boodschap geven en ik ben daar geboren en hoe gaat het met u? Nee, helemaal niks. Elia leidt zijn woorden ook niet vriendelijk in, zoals wij dat soms nog doen. Hij zegt gewoon, zo waar de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord, wat Gods woord is. Hele korte boodschap. Maar het start met God. Zo waar de God van Israël leeft. Daar begint hij mee. God is de God van het leven. God is de God van het bloei. God is de God van opleving, van verbinding, van altijd opgang en levenskracht in je. God is de God die het leven geeft. Hoe je er ook voor staat. In elke situatie, dat zegt hij. En het volk moet het weten. Het volk moet het weten tegenover die Babelse God die je in bezet wil nemen. Die je naar beneden wil drukken. Hij is God, al lijkt het anders. Als je nu in de wereld bent, kan je eens denken, waar is jouw God dan? Nee, hij is de God van Israël, die het leven geeft. En dan zegt hij erbij, voor wiens aangezicht ik sta. Dat is maar wat, dat durft hij te zeggen. Waar heeft God hem geplaatst? Er zijn er meerdere die dit zeggen. Abraham heeft het gezegd. Elisa, zijn opvolger, heeft het gezegd. Gabriel, de engel, zegt het ook. Hij zegt, voor wiens aangezicht ik sta. En hij zet dat neer tegenover die vijanden die op dat moment ook werken. Hij staat daar voor het aangezicht van God. En soms is het goed in je leven om te belijden waar je staat. Voor Gods aangezicht sta ik. Tegenover alles wat buldert of op je af wil komen. Ik sta voor Gods aangezicht. Dat is de plek. Daar wil ik zijn. Soms hardop deze confrontatie laten klinken is goed. Waar denk je bij aan Gods aangezicht? Zijn koninkrijk? Zijn aanwezigheid? Zijn sfeer? In Jezus' woorden zoek eerst mijn koninkrijk en het zal je gegeven worden. Zoek de dingen die van mij uitgaan. In elke situatie, mijn trouw, mijn luisterend oor, mijn waarheid, mijn troost, mijn opheffing, soms mijn vermaning. Het gaat van mij uit, vanuit mijn aangezicht, mijn sfeer en mijn koninkrijk, zegt hij. Maar de boodschap is duidelijk. De boodschap is geen dauw. Geen regen met als gevolg hongersnood en watersnood. Economisch niet meer zo goed voor het volk en het land. En hoor Agab niet antwoorden hier. Ja, hij gaat later naar Izebel toe. Dat weten jullie. Hier antwoordt hij niet. Want er gebeurt gelijk iets. Het woord van de Heer komt tot hem. Dit is Elia. Ga weg van hier. Ga naar het oosten en verberg u bij de Bekeert. Die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik raven geboden om u te onderhouden. Gelijk na deze boodschap krijgt Elia een woord van de Heer. Ken je dat? Dat er een woord van de Heer naar je toe komt. En daar staat, ga van hier. Voor mij zit daar iets in van, trek weg. Zoals Abraham dat hoort. Ga waar ik je zend. Dat is een stem die jij kan horen en ik in kleine situaties in ons leven. Elia moet weg van hier. Zo snel als hij verschijnt, verdwijnt hij weer. Of hij zelf weg wil, weet ik niet. Staat er niet. Maar God ziet hier verder. Met de boodschap, er zal geen dauw meer zijn, is het gevolg hongersnood en watersnood. Dat is nu nog niet te zien. Maar God weet dat er dan een geest opstaat. En welke geest staat op? Izebel. Wat gaat Izebel doen? Alles kopje klein maken. En wie staat er op nummer 1 op haar lijstje? Elia, inderdaad. Ze laat ze allemaal kopje klein maken, denkt ze. Alleen dan blijven er wel uiteindelijk een aantal over. Zo is God zorgend voor zijn profeten. Zo kan het ook soms in ons leven zijn. Dat geesten ons een kopje klein willen maken, het leven eruit willen halen, ons naar beneden willen drukken. Geen vurig gebed meer, dat kan je merken. Dat kan je voelen. Dat kan je, ja, dat, ik merk het en voel het in elk geval. En ik kan het eigenlijk niet omschrijven, het gebeurt in je ziel. Maar het wil leven ontnemen, laat ik het zo zeggen. En God zegt, trek weg van hier en verberg je bij de Bekeert. Elia komt daar vandaan. Hij kent dat gebied. Ja, op zijn duimpje kan je zeggen. Weet je wat ik daar dan in hoor? Hij komt daar vandaan. Keer je nog wel eens terug naar je eerste liefde? Naar je eerste gloed? Naar je eerste kracht? Naar je eerste verlangen? Naar je eerste misschien wel contact wat je had met de Heer, waar je zo vurig van werd? Dat is toch zo? Als je dat merkt, keer daar nog eens naar terug, zegt de Heer. Als je merkt dat het leven ontnomen wordt, keer eens terug naar de eerste hoop. Naar je vertrouwen, naar je geloof. Want soms wordt dat ingedampt door alles wat er gebeurt. Keer eens terug. Elia, trek weg van hier naar het oosten. En dan zegt hij, verberg en verschuil je daar. Als de vijand op je afkomt. God voorziet Elia dus van een schuilplaats. Van een plek om te leven. De situatie verandert niet. Isabel blijft hem zoeken. Soms verandert onze situatie niet, maar dan zegt de Heer, ik heb een schuilplaats voor jou. Trek daarheen. Daar ben je veilig. Ik zie hier een eerste les. Het is de eerste geschiedenis die we horen over Elia. En Elia leert veel lessen in zijn leven. Maar dit is een eerste les. Dat hij mag vertrouwen op God. In deze omstandigheid, als profeet. Een eerste les ook voor ons, dat wij mogen vertrouwen op God. Ook als er nood is. Angst, ziekte, ontneming, beperking, teleurstelling of tegenslag. God wijst de weg naar een schuilplaats. Naar een verborgen plek waar je mag zijn. Een verborgen omgang met God. Het woord verblijven staat hier eigenlijk. En dan denk je als vanzelf, ik verblijf in het huis des Heren voor eeuwig. En die plek is voor Elia op dat moment het huis des Heren. Daar is hij aanwezig om voor hem te zorgen. Voor mij, als ik dat zelf hoor, nu op dit moment, dan komt daarbij Heer. Ik wil horen, maar ik mag schuilen als er veel op afkomt. Ik mag leren daar te blijven, zonder de dingen op te lossen of opgelost te willen hebben à la minute. Ik mag leren te vertrouwen op uw brood en op uw vlees wat u geeft op elk moment. Ja, en dat is me wat, want soms lijkt dat onmogelijk in situaties, in van verdriet. En wie gelooft er nou? Dat raven je voedsel komen geven, brengen. Had jij het geloofd? Ja, dit is werkelijk, hè? Het is een beetje raar. Ja, raven die hem voedsel geven. Soms is het de keus te gehoorzamen. Gehoorzaam te gaan naar de plek die de Heer je wijst. En gehoorzaam, trouw, geloof te pakken in je hand. Het is niet uit een boekje te leren. Je kan het leren door het te doen, door het te beleven en om te merken, soms lukt het wel, maar soms lukt het nog niet, dat werkelijke schuilen bij hem. En ik zei al, God zegt, ik voorzie je van voedsel en drinken. En de raven, die zullen dat brengen. Wat zijn de raven voor dieren? Onrein, daar kan je niks aan veranderen. Ja, hoe ga je dat nou uitleggen? Waar ga je dat nou uitleggen? Nou, ik heb één regeltje gekregen. De rabbijnen hebben erover gesproken en zeggen dan, ja, maar God doet dit. En dan is het goed. Ja, maar dat gaat diep, hè? Als God iets doet, dan is het goed. En niet als ik iets doe, hè? Want daar is het niet mee te vergelijken. Als God dit doet, dan is het goed. En Elia hoort en doet. En dan staat er, hij gaat op de weg overeenkomstig het woord van de Heer. Hij gaat wonen bij de Bekeert, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brengen hem 's morgens brood en vlees. En 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Dubbel deel, 's morgens en 's avonds brood en vlees. Hij doet wat God zegt en hij komt daar bij die beek. Moet je je voorstellen? Hij is alleen. Geen internet. Hij hoeft niet te zoeken naar voedsel. En het water stroomt. Ik dacht, wat zou ik gedaan hebben daar? Ja, misschien is het 1, 2, 3 dagen leuk. Ja, maar is dat waarschijnlijk wel 1 jaar, 1,5 jaar, zeggen ze. Het is maar een tijd. En elke ochtend en avond zorgt God voor hem. En er staat niks geschreven van die tijd. En dat vind ik wel weer mooi. Dat weet je van mij. Dat kan je zelf invullen. Elke avond en ochtend krijgt hij voedsel. En weet je wat ik niet bij hem hoor? Geklaag. Want het doet denken aan het volk in de woestijn en dat manna. En we krijgen altijd hetzelfde. Geen geklaag bij Elia. Klaag jij wel eens? Als er tekort is of altijd hetzelfde? Het is maar een vraag. De totale tijd van zijn vlucht, kennen jullie dat? Hoe lang Elia op de vlucht was? 3,5 jaar. Lang, hè? Waar doet dat je aan denken? Niet zo snel misschien. De vrouw in openbaring. Vlucht in de woestijn. 3,5 jaar lang zorgt God voor zijn vrouw daar. Het vertelt mij wel iets. God haalt ook in die eindtijd die 3,5 jaar niet weg. God zorgt voor je. Hij zorgt voor de gemeente. Hij zorgt voor zijn vrouw. Voedsel in de avond en in de ochtend. Een beek om te drinken waar we over hebben gezongen. Kan ik dat uithouden? 3,5 jaar. Ach, laten we eens met een dag en een maand of een week beginnen. God kan niet alles weghalen. Maar hij kan wel laten zien wie hij is. En dan denk je, prachtig. Daar blijft die 3,5 jaar. Maar nee, er gebeurt iets. En het gebeurt na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogt, want er is geen water gevallen. Denkt hij veilig te zijn? De plek te hebben, de schuilplaats? En er komt er geen water meer. Het is niet opeens dat het opdroogt, dat gaat heel langzaam, hè? Dat ken je bij beekjes. Dat stroomt nog en het wordt steeds minder en minder. En Elia ziet dat echt wel gebeuren, want dat zou ik ook zien gebeuren. De beek droogt op. Maar God droogt niet op. En het woord komt dan naar Elia. Dus als er iets opdroogt in je leven, dan komt het woord naar jou toe. Zo is God hier, zo is God altijd. Alleen horen we het misschien niet soms. God komt met zijn woord naar Elia als er iets opdroogt. En wat staat er dan? Deze, die had ik al gezegd. Dan schiet het dat het woord weer tot Elia komt. En dan kan je ook nog denken, Heer, kunt u daar dan geen wonder verrichten? U kunt toch zoveel? U kunt toch zorgen dat die beek weer gaat stromen? Maar nee, dat is hier niet zo. God is God. En wat God doet, is goed. En hij zegt, sta op. Ga naar Sarefat, dat aan Sidon toebehoort en woon daar. En zie, ik heb daar een weduwe vrouw geboden om u te onderhouden. Wat een opdracht. Hij moet weer opstaan. Heeft hij dat zien aankomen? Ik weet het niet, maar God zegt het wel. Denkt hij, ik moet reizen, weet je hoe lang? Maar het ligt 130 kilometer verderop. Moet hij dwars door het land heen, denkt hij. En die zebel zoekt me, God. Ik ben aartsvijand nummer 1. Aartsvijand nummer 1. Op mijn hoofd staat geld. Het is toch niet veilig om te reizen? Dat kunt u mij toch niet aandoen, deze reis? En Sarefat ligt ook nog eens niet in Israël. Niet in het land wat hij bedenkt, in Samaria. En weet je wie daar vandaan komt? Wie is Zebel? En de vader woont er nog, moet hij naar het hol van de leeuw. Zullen die stemmen bij hem geklonken hebben, denk je? Zoals die stemmen ook misschien wel eens in ons leven klinken. Ja, maar, onmogelijk. En dat dan, en dat dan, en ook nog een weduwe. Hoe kan die nu voor me zorgen? Er is gebrek aan brood, aan water, en de weduwe heeft geen man om voor haar te zorgen. Dat lijkt helemaal onmogelijk. Toch? Dat is een tweede les die Elia leert. Bij God is is mogelijk. Meer dan wij denken nog. Ook in onze situaties. Niet zoals wij het invullen. Maar wel zoals hij het spreekt. En om te gehoorzamen naar wat hij vraagt. Wat je mag doen. Om te vertrouwen op die belofte. Want hij krijgt een belofte mee. Ik heb een weduwe onderhouden. Dat zij jou onderhouden zal. Dat is de belofte die hij krijgt. Ja. En hij staat op. En de Elia gaat naar Zarefat. Een profetenkenmerk zou ik willen zeggen. Hij doet gehoorzaam wat God van hem vraagt. Niet altijd populair in deze tijd. Wij bepalen soms onze eigen wegen wel. Maar ik las, als je gaat de weg die God wijst, dan vind je God op plekken waar je het niet verwacht. Daar gebeuren wonderen. Als je gaat de weg die God wijst, dan vind je God op plekken waar je het niet verwacht. En daar gebeuren wonderen. Zo is God. Hij bepaalt de weg. Hij zorgt voor Elia in het hol van de leeuw. Hij zorgt op zijn manier. Voor hem, voor jou en voor de gemeente. En Elia gaat en er staat niks over die reis. Weet je wat het wonder is? Hij komt er veilig aan. Er is niemand die om de hoek hem verlinkt. En ik weet ook niet of hij zo gelopen heeft. Dat hij dacht, staat daar een vijand? Of zal dat een vijand zijn? Nee, hij is gegaan op de stem van God. En dan, als hij bij de ingang van de stad komt, zie daar is een vrouw. Een weduwe hout aan het sprokkelen. Hij roept tot haar en zegt, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik. Zodat ik kan drinken. Als zij op weg gaat om het te halen, roept hij erna en zegt, breng toch ook een stuk brood voor mij. Een beter brood in je hand, staat er letterlijk. Zie je die ontmoeting voor je? Bij de ingang van die poort van de stad staat een vrouw met waarschijnlijk een weduwekleed aan, waardoor ze te herkennen is. En ze sprokkelt het hout bij elkaar. En Elia herkent haar en hij praat tegen haar. Haal toch water in deze kruik, zodat ik kan drinken. Nou, aan die watervraag kan ze voldoen. Want ze gaat op weg om het water te halen. Maar dan roept hij haar na. Breng mij ook een stukje brood. Een beter brood uit uw hand. Wat denkt ze? Die vrouw. Hallo, wat vraag je van mij? Ja. Ze zegt niks nog. Maar ze negeert hem ook niet. Had ze ook kunnen doen. Gewoon doorlopen en denk ik, heb jij niet gehoord? Dat kan ik niet aan voldoen, dat kan ik niet doen. Nee, ze gaat iets zeggen. Zo waar de Heer uw God leeft. Wat een antwoord van deze vrouw. Je hoort wat in haar hart is. Ze kent iets van die God. Zo waar de Heer uw God leeft. Uw God is een levende God. En niet een doodsgod, een babasgod. Uw God ziet die mogelijkheden van leven, van bloei, van groei. Deze weduwe vrouw, niet uit Israël, uit Samaria. Dat had hij niet verwacht. Dat verwacht jij toch soms ook niet bij iemand buiten je kringetje? Zal ik het zo zeggen? Elia proeft iets van dezelfde geest, van diezelfde God die deze vrouw heeft, dat geloof ik. Een vrouw waar je het niet verwacht. Hier gaan we zo een stukje hemel op aarde zien. Een stukje koninkrijk Gods. Een blink van God zelf, van wie hij is, van zijn koninkrijk. En dan gaat ze door met spreken, want ze zegt waar het op staat. Ik heb geen broodkoek meer. Behalve een handje meel in de pot. Een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben hier maar een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Dan zullen we het opeten en sterven. Dat is haar situatie. Zo ziet ze het. Het laatste beetje wat er is. Ze vertelt het hem. De feiten, hoe het bij haar ervoor staat. Soms is het goed. de feiten in je leven, hoe het er voor jouw idee voor staat, aan de profeet, aan Jezus, gewoon te vertellen. Niet met een klacht, niet met een zucht, zo is het. Zo sta ik ervoor. Hardop het uiten naar Jezus toe breekt als stukjes hemel open. Deze vrouw ziet de dood in de ogen. En dat is me niet wat. En Elia hoort het. En wat zo mooi is weer, hij gaat er eigenlijk niet zozeer op in. Wat zouden wij zeggen? Joh, we hebben toch een God die voor ons zorgt. En dat komt wel goed hoor. Alles komt goed met onze Heer. En hij laat ons niet in de steek. En hij zegt het niet. Hij denkt ook niet, dit is niet de vrouw die ik moet hebben. Want het lijkt er toch op dat ze niets meer heeft. Zou er een andere vrouw zijn die ik moet aanspreken? Hij doet het niet. Hij blijft in Gods belofte geloven. Deze vrouw. Deze vrouw die uitspreekt, zowaar jouw God leeft. Ik denk dat dat het aanknopingspunt voor hem is. Dit is de juiste vrouw en ik blijf geloven in die belofte. God zal in voedsel voorzien voor ons. En dan gaat Elia spreken. En deze woorden heb je al, weet ik niet hoeveel duizenden keren gehoord. Vrouw, wees niet bevreesd. En bevee, wees niet ongerust. Wees niet bevreesd, niet ongerust. Wat denkt die man niet? Zou ze dat gedacht hebben? Ik ga sterven. Ik ben bang. Ik ben ongerust. Ja, dat is wat Elia proeft. Wat Elia merkt bij haar. Dat is wat God en Jezus zien soms in ons. En deze woorden kan je heel vaak lezen en bedenken. Maar als ze door Jezus tot jou worden gesproken, mogen ze in je hart iets gaan doen. En ik zeg niet dat alle angst dan weg is. Ik kan soms niet al mijn angsten wegbidden. Jij misschien wel, ik niet. Maar als er woorden tot je komen van de Heer, wees niet bevreesd. Ik zorg voor jou, mijn belofte, wees niet ongerust. Dan kan dat een stilte in je hart geven, te midden van wat nog stormt aan angst, aan gevoelens, aan andere gedachtes. Dan kan dat binnenkomen. Weet je, angst kan groot zijn. Angst kan doorwerken in je hele gevoel. Zelfs in je lichaam kan het doorwerken. Ik weet niet of je dat kent. Ik ken dat. Dat je lichaam er gespannen van wordt. En dan kunnen we denken, we bidden het allemaal weg. Ja, Jezus wil heel graag dat we daarvan vrij zijn. Maar het is voor mij één troost. Jezus in zijn moeilijkste situatie, daar in die hof van Gethsemane staat er, hij wordt angstig. Hij is een mens, net als ik. En hij kent dus angst. En een paar weken geleden hoorden we over die hoge priester. Hij kent angst en wij mogen bij hem komen. Hij kent de roerselen van ons hart. Hij kent het ook. En hij wil je bijstaan. En hij wil je woorden geven. En hij wil je gedachten geven. En troost. Vanmorgen zegt de Heer, in jouw situatie, wees niet ongerust. Wees niet bevreesd. Adem dat in voor je ziel. En Elia gaat dan spreken verder. Elia zegt, ga, doe overeenkomstig uw woord. Maar maak voor mij een kleine koek en breng die voor mij. Maak daarna voor u en uw zoon iets klaar. Want zo zegt de God van Israël. De meel in de pot zal niet opraken. En in de kruik zal het aan olie niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heer regen op de aardbodem zal geven. Zie je hoe de Heer zijn boodschap opbouwt? Elia zegt eerst iets wat ze moet gaan doen. Ik denk dat dat ook bij ons vaak het geval is. De Heer zegt iets wat je mag gaan doen. Hij zegt van ga, doe even overeenkomstig uw woord. Maar maak voor mij een kleine koek en breng die mij. Maak daarna voor u en uw zoon iets klaar. En daarna volgt de belofte. Het zal niet opraken. Het zal niet ontbreken. Aan olie en niet aan meel. Wat zou die vrouw denken? Mijn laatste beetje. Olie? en een beetje meel. En dan moet ik ook eerst voor hem die koek maken. Zal ik er zelf niet eerst een hap van nemen? Of eigenlijk nog liever mijn zoon, denk ik. Want graag geef je kind eerder iets nog dan dat je zelf neemt. Hoe durft die brutale profeet dat te vragen? Elia geeft hier een goddelijk principe mee. Ik zei om een stukje hemel op aarde. Doe dit voor mij. Geef mij van het beetje wat je hebt. En het zal niet opraken. Eerst de ander, eerst God, eerst Jezus. En dan jezelf. Belofte van God, als je van mij je handje vol meel geeft. En die druppelt je olie. En je bakt wel een koek, je laat het niet liggen. Dan zal het je aan niets ontbreken. Geef en ontvang. Deze vrouw kent iets. Zij is bereikbaar voor God. Zij weet iets van die God die het leven is. Zij gaat en doet overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Dat is toch niet te bevatten, dit? Dit kan je toch niet verklaren op aarde? Dat is zoiets als die 5 broden en die 2 vissen. Het is niet te bevatten. En niet te verklaren. Maar het is God die het doet. En dan is het goed. Het gaat tegen het gezonde aardse verstand in. Niet eerst jezelf. Maar eerst die ander. God raakt nooit op. Daar ben ik mee begonnen. God raakt nooit op. Nou, voor jezelf dan maar. Wat heb jij? Een handje vol meel. En een druppeltje olie. Wat is dat dan? Een handje vol, hè? Klinkt best weinig. Hoeft ook niet veel te zijn. We willen altijd alles meer, 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 meer. Daar is de wereld vol van. Een handje vol inzet. Een handje vol tijd. Een handje vol liefde. Een handje vol geloof. Een handje vol volharding. Een handje vol trouw. Een handje vol dat wat je hebt. Mag je geven. Maar dan wel met die druppel olie erbij. Die mag niet ontbreken. Olie. De werking en zalving van Gods geest. Waar we hebben gezongen, Heer. Ik verlang meer van die olie. Nou, je mag dat beetje olie. Wat je al merkt stromen. Mag je gewoon inzetten. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat hij het vermeerderen. Dat gaat van hem uit. Als ik het ga merken. Als ik het ga zien waar Gods geest aanstuurt. En als ik daarna ga leven en doen, wat soms anders is wat mijn gedachten zeggen wat ik moet doen, dan ga ik merken dat er iets verandert. Dat er weer meer leven komt. Dat het gaat stromen. Soms lijkt het, en de vijand wil het laten lijken, alsof je niet zoveel hebt. Alsof dit niet zoveel is wat we met elkaar hebben. En hoe komt Jezus dan ooit terug? Maar ik geloof, als wij allemaal dat kleine beetje meel en een kleine beetje olie in je inzetten, dan is dat genoeg dat Jezus gaat terugkeren. Ja, dat is misschien vreemd als ik dat zeg. We willen altijd vermeerderen. Maar ik denk dat het vanuit dat vermeerdert met de Heer. En hoe we dan plannen maken of invullen, hoe we moeten veranderen, ik doe het even niet. Start nou eens met dat beetje meel en dat beetje olie. En laat dat niet liggen, maar ga die koek pakken. En laat dat woord werken en geloof in Gods belofte daarin. Oh ja, ik dacht ook nog, hier gaat het over een beetje. Wat ik soms merk is dat we ook wel eens denken, wij hebben heel veel. En daar wil ik wel een beetje van af. Heel veel is soms wel in gedachtes, maar niet in het praktische doen. Het is heel fijn dat we inzicht hebben gekregen. Dat we inzichten krijgen, dat we openbaring kennen. Ja, daar doe ik niks aan af. En daarin hebben we misschien heel veel gekregen. Maar nu mag er olie bij komen van Gods geest. En mag het wat gaan doen in ons leven. Mogen we broden gaan bakken voor de Heer. Waarin Hij toevoegt. En ik kreeg er 2 typische teksten bij. Zacharia 4 vers 10 zegt. Het is de dag van de kleine dingen. En Openbaring 3 vers 8 zegt. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. Die niet kan sluiten. Want u hebt weinig kleine kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Kleine dingen. soms kleine kracht, soms nog beperkingen in je of wat zwak is. Maar deze kleine dingen en beperkte kracht is genoeg. Is genoeg, zei ik al, als we er maar mee blijven werken. Als we het inzetten voor Gods plan, hier in de gemeente. Als we trouw blijven, als we hoop blijven houden. De gemeente blijven dragen, mensen blijven dragen in ons gebed. En ik heb dit al gezegd, ik geloof dat het kleine beetje voor God genoeg is. Dat Jezus zelf kan terugkeren. Jezus zal komen, zegt een lied. En dat lied raakt mij altijd weer. Op een dag. Op een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal zijn wij werkelijk vrij, Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien wij uw pracht en uw kracht. Op. Die dag, dat zal het zijn. En is dit eindgoed al goed verhaal? Je kent het verhaal hoe het verder gaat, hè? De zoon sterft. Zo is het bij ons ook wel eens. Soms denk je, ja, er is eindelijk rust, of er is eindelijk. En dan kan er wel weer eens wat gebeuren, wat tegenzit. Maar de zoon sterft en ook hier is God God. En geeft hij het leven aan de zoon terug. Dat gaat wat God uit. Heer, wat bent u groot. Wat bent u goed. U raakt nooit op. Amen. En dan wil ik zingen.